2 Petrus 1, vanaf vers 10. Daarom, broeders, benadig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben een profetisch woord dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Tot zover. Ik ben begonnen te lezen bij vers 10, waar staat: daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Waarna de apostel tamelijk uitgebreid zich excuseert, bijna op Paulinische wijze, zoals Paulus dat doet in de 2e Korinthebrief namelijk. Hij excuseert zich min of meer voor wat hij naar voren brengt. Namelijk, hij excuseert zich voordat hij steeds opnieuw dezelfde gedachten naar voren brengt om hen te vermanen. Daar staat in vers 12. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Maar ondanks dat de apostel overtuigd is van de kennis van zijn lezers van deze dingen, van deze tegenwoordige waarheid, zoals hij het hier noemt, ondanks dat, brengt hij het hen weer in herinnering. Want dat is eigenlijk de strekking van het woord vermanen. Dus dat is vervelend elke keer als we het woord vermanen lezen in de Statenvertaling. Dan is het nodig om het toe te lichten, omdat er twee mogelijkheden zijn. De een is dat het de vertaling is van een woord wat men eigenlijk altijd zou moeten vertalen met vertroosten. Bemoedigen. Kan ik ook niet helpen, daar is het nu eenmaal de vertaling van. Maar in sommige andere gevallen is het inderdaad ons gewone Nederlandse woord vermanen. En dat heeft de strekking van in herinnering brengen. Wijzen, anderen wijzen op iets wat ze allang weten, maar gewoon een gedachte daar weer bij bepalen. En dat is dikwijls noodzakelijk natuurlijk. En in het algemeen is het zelfs zo dat waar gelovigen samenkomen rondom het woord van God, daar is niet de eerste gedachte dat ze daar nieuwe dingen zullen leren, maar daar is de gedachte dat ze bepaald zullen worden bij dingen die ze allang weten. Als je niet meer nieuwe dingen leert, is dat mooi meegenomen natuurlijk. Dat is nooit weg. Maar in het algemeen is het bepaald worden bij wat men allang weet. Dat is eigenlijk de gedachte. Dat staat hier trouwens ook, vooral in de voorgaande verzen. Verzen dus die ik niet meer gelezen heb. Want er staat in vers 9, neem ik maar één vers terug even. Er staat in vers 9. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergeten de reinigmaking zijn er vorige zonden. En er staat dus uitdrukkelijk dat sommigen de reiniging van hun vorige zonden vergeten zijn. En zelfs kan ik voluit lezen, ze hebben zelfs vergeten de voorgaande reiniging van hun voorgaande zonden. zijn gewoon vergeten hoe zelf hun eigen zonde uit de rijkdom van Gods genade door geloof vergeven zijn. Ze zijn dat vergeten. Ze worden dan ook genoemd van verre nietziende. Dat wil zeggen, ze zien alleen de dingen die vlakbij zijn, maar dat wat veraf is en eventueel wat langer geleden is, zijn zij volledig kwijtgeraakt. Dus een bekend gegeven in bijvoorbeeld de Galatenbrief, want ik blijf maar het liefst zo dicht mogelijk bij de Bijbel. Dat kan niemand me kwalijk nemen natuurlijk. Hè. Ik blijf maar bij de Galatenbrief. Daar zegt de apostel dat zij uitzinnig zijn. Dat is trouwens heel netjes vertaald. Dat zij uitzinnig zijn en betoverd zijn. Hetgeen ook trouwens heel netjes vertaald is. Want zij zijn begonnen met de geest. Ze zijn door de geest Gods wedergeboren enzovoorts. En dus door de geest en dus door genade zalig geworden. En zij volbrengen nu, zij voleindigen nu met het vlees. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Wij dienen juist het vlees als het ware af te leggen om te leven uit de geest. Daarmee uit het woord van God en daarmee uit onzienlijke dingen, want wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen enzovoorts. Maar er zijn er die zijn dat vergeten en zijn uit genade zalig geworden, maar zijn dat vergeten en leven later weer onder de wet. Dan wel onder een wet, of gewoon wet. Dat is nou eenmaal zo. En dat is waar de apostel Petrus natuurlijk ook aan refereert. Namelijk, zij zijn vergeten de reinigmaking van hun vorige zonde. Zij zien niet meer de dingen die veraf zijn. Zij zien alleen op hun eigen omstandigheden die over het algemeen vlakbij zijn. En in dat verband, en dan ga ik nog maar even verder terug. In dat verband opent de apostel deze brief op dezelfde wijze zoals Paulus de Efezebrief opent. Paulus opent de Efezebrief in Efeze 1 vers 3. Met gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, niet zegenen zal wellicht ooit is, maar die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. En in de hemel en in Christus. Let op, geestelijke zegening in de hemel, dan moet het geestelijk zijn, en in Christus, die we ook kennen als de onzienlijke overigens. En dan komt pas de rest van de brief, maar als commentaar op dat inleidende vers. En dat vindt u hier ook, want hier eveneens, het derde vers van deze brief, er staat, gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. God heeft door zijn goddelijke kracht ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat wil zeggen, hij heeft ons leven en godzaligheid, oftewel gewoon, hij heeft ons eeuwig leven geschonken, maar hij heeft ons ook geschonken alles wat daarbij hoort. Het is in de praktijk hetzelfde als wat Paulus dus zegt in Efeze 3. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Uiteraard, hè? Dus hij heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Door zijn goddelijke kracht, staat hier ook uitdrukkelijk in vers 3, en niet door onze menselijke zwakheid. Oftewel, hij heeft het gegeven door zijn geest en niet door ons vlees. En dus ook door zijn genade, de kracht van zijn genade, en niet door ons krachtige leven onder de wet. Uiteraard, het is precies dezelfde tegenstelling. Hè? Zo was het namelijk niet. En men zou dus deze verse, vanaf vers 3 in elk geval, zou men in herinnering moeten houden. En wanneer men die niet in herinnering houdt, dan is men blind. Van verre niet ziende. Dat wil zeggen, men is niet blind voor wat dichtbij is, maar men is wel blind voor de dingen die veraf zijn, en in het bijzonder van de geestelijke dingen. Daar is men blind voor en is men is zijn eigen reinigmaking zelfs vergeten. En daarom, vers 10, daarom broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Om het stevig, om het sterk te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En het vastmaken van die roeping, wel, het lijkt een moeilijke zaak, omdat die roeping immers vast ligt in Gods goddelijke kracht uit vers 3. Bovendien, als wij een roeping hebben ontvangen, was het zijn roeping. Hij heeft dan geroepen. En die roeping kunnen wij niet sterker maken dan hij al is. Uiteraard. Hè? Bovendien, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Hè? Wat zouden wij eraan toe kunnen voegen? Het punt is ook dat het niet gaat om letterlijke kracht die wij ontwikkelen om die roeping vast te maken. Maar dat het inderdaad gaat om een versterking van onze kennis van deze dingen. Uiteraard. En daartoe vermaant de apostel ons. Daarom brengt de apostel ons deze grondwaarheden van onze zaligheid ons in herinnering. Opdat ze inderdaad bovenop de stek zouden liggen. Dat is voor de computerfanatici hier onder u. Opdat ze boven in onze gedachten zouden liggen. Hè? Die geestelijke waarheden. Opdat we er zo maar meteen de beschikking over zouden hebben. Dat ze maar zo opkomen. De zekerheid namelijk van al deze dingen, want God heeft ze gesproken, dat is één ding. En een ander ding is natuurlijk dat die heilsfeiten natuurlijk vast kunnen liggen in ons hart en daarmee in ons geheugen eigenlijk, in onze herinnering, om het zo te zeggen. Maar bovendien worden die heilsfeiten bekrachtigd door de brede basis die ze vinden in de schrift. Ik bedoel zo, het feit dat wij uit genade door geloof zijn zalig geworden is heus niet alleen op basis van Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld, vullen we onze naam in, naar al oud gebruik, gaat dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft, wij dus eeuwig leven zouden hebben. Dat ligt niet alleen vast in dat vers uiteraard. Er zijn veel meer schriftplaatsen die dezelfde dingen leren. En er wordt in het bijzonder natuurlijk ook zelfs in het Oude Testament ook uitgebreid over gesproken. Er vindt zijn fundament helemaal in heel Gods handelen en daarom in heel het woord van God. En onze roeping wordt krachtiger, wordt in ons krachtiger, wordt sterker in ons naarmate wij ons bewust zijn van de brede basis die onze zaligheid inderdaad heeft in het woord van God. Van bladzij 1 tot bladzij, wat is het, 1200 zoveel, geloof ik, in mijn Bijbel althans. Dus het is de versterking van wat wij al weten aan de ene kant, en aan de andere kant uitbreiding van onze kennis van de schriften vanzelfsprekend. En dat is waar de apostel dan ook prompt over spreekt. Het is net alsof hij spreekt in een straatje van Paulus. En dat is ook zo natuurlijk in de tweede Petrusbrief, maar dat staat pas in hoofdstuk 3. Hè? Goed, daar gaan we niet verder op in. Maar hij zegt dus inderdaad, 1 vers 10, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Wellicht heb je ook wel eens getwijfeld bij uzelf in het verleden van, ja dat geloof ik nou, maar zou het toch wel echt waar zijn? Stel je nou voor dat het, hè, niet lachen. Maar hè? Stel je nou voor dat het niet waar is. Maar ik hoop dat het lang geleden is bij u, dat u dat zo gedacht hebt. Ik heb het wel eens gedacht, heus wel. Maar ik moet u zeggen dat het verbijsterend lang geleden is, langzamerhand. Hè? Toen had ik nog helemaal geen enkele grijze haar. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Maar later gebeurt dat niet meer. Waarom niet? Omdat je kunt desnoods twijfelen aan één schriftplaats, aan één tekst. Die zou misschien anders gelezen moeten worden. Heb je misschien verkeerd gezien? Het zou kunnen. Misschien ook aan twee. Maar niet aan honderden. En laat staan aan duizenden. En dat is dan maar het hele verhaal. Ze bevestigen elkaar. En dat is precies wat de apostel hier naar voren brengt. En naarmate wij die bredere kennis hebben van de profetieën in het algemeen en van het Nieuwe Testament in het bijzonder, naarmate wij dat hebben, zal onze roeping en verkiezing vast zijn. Niet bij God, daar is hij sowieso vast, maar bij ons. Daar gaat het om, in onszelf. Want er staat er ook dat het in ons vast zou zijn. Er staat namelijk, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. En struikelen, nou wat is struikelen in het algemeen in de schrift? Als het niet letterlijk bedoeld is, wat betekent het dan? Wie heeft er gestruikeld? Wie is er gevallen over de steen? Over de steen der struikeling, nieuwe vertaling dan voor deze keer. De rots der ergernis. Dat wordt gezegd van het Joodse volk in het algemeen. Dat is ongeloof namelijk. Dat doende zult gij nimmer meer struikelen, betekent inderdaad, dat doende zult gij nimmer meer ongelovig zijn. Maar aangezien we toch al gelovigen waren, betekent het dus, dat doende zult gij nimmer meer twijfelen. Nee, ik denk daarbij aan Romeinen 4. Ik hoop u ook, hè. Abraham heeft aan de beloften Gods niet getwijfeld door ongeloof, staat er dan. Want twijfel is in ieder geval de invloed van ongeloof, laat ik het dan voorzichtig zeggen. Nou, daar gaat het om. En dat ongeloof, die twijfel, hoeft ons geen parten te spelen wanneer wij ons geloof gebaseerd hebben, uiteraard, op het woord Gods. En niet op één tekst daarvan, maar op het woord Gods in het algemeen. Daar gaat het om. En zo wordt onze verkiezing en roeping vast. Niet bij God, zei ik al, want bij God is de verkiezing sowieso vast en onberouwelijk. staat er letterlijk vele malen, maar in onszelf en in ons hart. En als dat zo is, als die roeping en verkiezing vast is in ons, en als wij dus niet meer struikelen, dan zal ons daardoor rijkelijk toegevoegd worden, vers 11, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daar zal ons niet gegeven worden de ingang in het koninkrijk, want als wij ooit tot geloof zijn gekomen, dan zijn wij het koninkrijk binnengegaan. Maar het gaat om rijkelijk, hè? U zal rijkelijk toegevoegd worden, de ingang in het koninkrijk, want daarmee, als het niet rijkelijk is, maar arm, ik weet zo gauw geen andere tegenstellingen, maar als het een armelijke ingaan in het koninkrijk is, dan heeft het te maken met of we behouden zijn of niet. En op slot weten we misschien zeker uiteindelijk dat we, ja hoor, ja nou geloof ik wel dat we er eindelijk zijn. Hè? U weet, volgens sommigen mag je op je sterfbed op zijn vroegst daar redelijk zeker van zijn. Nee, zo gaat het dikwijls. Maar daar gaat het niet om. Het gaat hier om rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het koninkrijk. Wel eens heel eenvoudig. Je zou het vers moeten leggen naast vers 3, wat ik al gelezen heb. Het ingaan in het koninkrijk als zodanig hangt rechtstreeks samen met het leven en de godzaligheid. Maar het rijkelijk toegevoegd worden in dat koninkrijk heeft te maken met dat God ons niet alleen het leven en de godzaligheid geeft, maar ook alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Het is niet alleen eeuwig leven, daar hoort nog veel meer bij. Er hoort bij elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Het is één ding om zeker te wezen dat wij in Christus zijn, maar het is een ander ding om de zegeningen die daarbij horen ook daadwerkelijk te kennen en daaruit te leven. Want het punt is, je kunt natuurlijk blij zijn voor mensen die alsnog uiteindelijk een keer tot zekerheid van hun eeuwig leven komen. Maar het probleem is natuurlijk dat als op het moment dat ze op dat punt aankomen, hebben zij een leven, dan wel een deel van hun leven achter zich, wat voor God in ieder geval en daarmee ook voor hunzelf volstrekt onnuttig was. En is en blijft. Hoeveel jaren die ik verspilde, zo'n Johannes de Heer, heeft met mij gezegd, kwamen zij nog eenmaal weer, maar zij kwamen niet weer. Het punt is namelijk niet dat we ooit nog eens zalig zullen sterven. Het punt is dat we zo vroeg mogelijk zalig zouden leven en dus inderdaad tot eer van God en vanuit wat hij ons in dit leven al geeft. Anders had hij ons net zo goed pas eeuwig leven kunnen geven op het moment van de lichamelijke opstanding in de toekomst. Maar hij geeft het ons nu, voor de jongste dag, voor de opname van de gemeente, voor ons eigen overlijden, geeft hij ons nu al bij voorschot uiteraard eeuwig leven, opdat wij daaruit zouden leven. Maar dat is een onmogelijke zaak wanneer we punt 1 dat leven niet kennen en punt 2 wanneer we niet weten wat er allemaal bij dat leven en de godzaligheid hoort. En daar gaat het maar om. En als we als gelovigen onder elkaar zijn, dan worden we geacht zeker te zijn van dat eeuwig leven en onze ingang in het koninkrijk. Maar we horen ons dan bezig te houden met al die dingen die daarbij behoren. En zo zal ons rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Vers 11. En dat betekent niet dat we er ooit rijkelijk zullen ingaan, maar dat betekent dat we nu al rijkelijk daarin leven. En nu al met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade om daar geholpen te worden, barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden enzovoorts. Zoals de Hebreeënbrief dat zegt. Want het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus hier uit vers 11, dat is al lang begonnen. En dat is alleen zinnig om dat te zeggen dat het al lang begonnen is, als het impliceert dat wij het dus binnengaan, er deel van uitmaken en daarin, en dus ook daaruit, overigens, leven. Want of het koninkrijk al of niet begonnen is, dat is een theoretische zaak. Het wordt pas praktisch wanneer we vaststellen dat het koninkrijk begonnen is en dat wij dus daarvan deel uitmaken en dat wij dus die koning op de troon hebben, die we overigens in de eerste plaats kennen, uiteraard, als de hoge priester. En als de geest. Maar ik ga nou niet weer beginnen over Mozes, Aaron en Hur. Hè? Doen we een andere keer weer. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is een concrete zaak. En dat is ook wat de apostel hier naar voren brengt. Wij vergeten dat makkelijk. Want in 2 Petrus 3 heeft de apostel het over de wederkomst van Christus. En dus over de openbaring van zijn koninkrijk. Waarvan spotters zeggen, dat komt nooit. Want er komt nooit wat, hè. De dingen blijven altijd al zo gelijk van het begin der schepping en dat soort dingen meer. En we zeggen, Petrus heeft het over het aanbreken van het koninkrijk op aarde. Maar dat is een misverstand. Natuurlijk in hoofdstuk 3 heeft hij het daarover, maar het neemt niet weg dat hij in hoofdstuk 1 en 2, en ook in hoofdstuk 3 overigens, uitdrukkelijk spreekt over het feit dat dat koninkrijk allang begonnen is en dat wij als gelovigen van dat koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus, deel uitmaken. Dat is waar het om gaat. Tegenwoordige waarheid. Dat staat er uitdrukkelijk. Natuurlijk, ik weet ook wel dat je die brief, dat heb ik ook wel eens gezegd ook, hè, dat je die brief ook heel goed kan toepassen op de dagen na de opname van de gemeente, zo zonder meer. Dat is ook zo. Niettemin, de apostel spreekt hier over dat koninkrijk wat al begonnen is. Nou, dat kan niet ontkend worden, dat is begonnen. En vervolgens spreekt hij over tegenwoordige waarheid in vers 12. En hij deed het dus al 1900 jaar geleden. En dat is heus de tegenwoordige waarheid nog steeds. En niet de waarheid van na de opname van de gemeente. Het is wel degelijk de tegenwoordige waarheid, de waarheid die op onze bedeling van toepassing is. Dezelfde als waarin Petrus zelf ook leefde en schreef en overigens stierf. De bedeling der genade gods, de bedeling der verborgenheid, of hoe je maar genoemd mag worden. De bedeling waarin de gemeente in onze dagen verzameld wordt uit de heidenen, uit alle volkeren, zeg ik nu heel uitdrukkelijk, hè? Maar weer eens gewoon, hè? Uit alle volkeren. En die in hemelse roeping en erfenis deelachtig zijn geworden. Want dat is zo dan de term. Nou goed, daar gaat het hier over. Vanzelf, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer. En zaligmaker, leuk hè, dat het niet staat Heer en Koning. Want zaligmaker is niet synoniem met koning. Juist, want zaligmaker is synoniem met hoge priester, jawel. Dus hier staat het ook, hè? Onze Heer en Hoge Priester, Jezus Christus. Sluit dus volledig aan bij de Hebreeënbrief. Hetzelfde geldt voor het woord heiland, hè? Is ongeveer hetzelfde eigenlijk. Onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. En daarom staat er vervolgens verstaaf. Daarom zal ik niet nalaten, niet verzuimen. Maar verzuimen is sterker, verzuimen houdt in dat hij iets zou, als hij iets verzuimt, dat hij iets nalaat wat hij wel had moeten doen. Het nalaten alleen, in ieder geval in het Nederlands, betekent dat men iets zou kunnen doen, maar men doet het niet. Men laat het na. Maar verzuimen wil zeggen, men had iets moeten doen, maar men doet het niet. En hier staat, daarom zal ik niet verzuimen, dat veronderstelt dat de apostel dus inderdaad iets moet doen en hij doet het ook. Hij zegt, ik verzuim het niet, ik doe wat ik doen moet. En dat is precies wat de apostel Paulus zegt in ieder geval de eerste Korinthebrief en later ook in de Hebreeënbrief zeker ook, maar in de eerste Korinthebrief heel nadrukkelijk. Hij zegt, van de uitdelers, van de rentmeesters der verborgenheden gods wordt geëist dat elk trouw gevonden worden. En daarom praat ik maar door, ik weet dat jullie me liever niet horen. Of mijn brieven liever niet lezen. Maar niettemin, ik moet het nog eenmaal doen. En de Filippense brief. Verblijdt u in de Heer ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijdt u. En dan zegt de apostel, nou ja, ik schrijf het wel vaak. Maar voor mij is het kleine moeite om dat vaak te doen. En het is nooit weg. Hè? Zo is het maar net. Dus als u nog eens zegt, hij heeft het altijd over hetzelfde. U kunt me geen groter compliment maken, denk ik altijd. Hè? Goed. Dus vers 12, daarom zal ik niet verzuimen u altijd, dat betekent ten alle tijden en dus bij elke gelegenheid, u altijd daarvan te vermanen. Dus altijd u deze dingen in herinnering te brengen is de gedachte, hoewel gij het weet. Ja, anders kun je moeilijk in herinnering brengen en anders kun je moeilijk vermanen. Vermanen is appelleren aan de kennis die men heeft, uiteraard. Anders is het gewoon leren. Maar het is niet leren, het is vermanen. In herinnering brengen wat men weet. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Daar heb je diezelfde versterking als die van vers 10, waar het ging om uw roeping en verkiezing vast te maken. Wel, hoe wordt die vastgemaakt? Door kennis inderdaad van de tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen kennis dus van de waarheid die juist in onze dagen van toepassing is. Je mag dan een heleboel weten over het leven onder de wet. Je mag misschien een heleboel weten over de profetieën. Over de toekomst, hoe het later zal gaan. Dan schiet je geen fluit. Is dat een mooi woord of niet? Een fluit. Ik wel, ja. Ik liever zo'n ding trouwens, maar goed. Maar daar schiet je niks mee op, laat ik het zo zeggen. Want het gaat in de eerste plaats om tegenwoordige waarheid. Het is nou eenmaal zo. Alleen aan de tegenwoordige waarheid is iets vooraf gegaan. Dan praten we in ieder geval over de wet en heel het oude verbond dus. En er zal ook iets op volgen, uiteraard. We zijn een hoop zalig geworden, we zien uit naar de toekomst. Dat heeft dus te maken met de vervulling van het profetisch woord in het algemeen. Maar het neemt niet weg dat het primair gaat om tegenwoordige waarheid. Dat is een van de problemen die je vaak in heel wat bijbelstudiemateriaal tegenkomt, althans die ik erin tegenkom, wordt vaak heel wat naar voren gebracht. Maar het probleem is meestal dat men de tegenwoordige waarheid niet verstaat en daarom de andere dingen ook niet in een juist verband ziet, overigens. Hè, want daar komt er dan nog eens bij. Ik zal er nou maar geen voorbeelden van geven, want het heeft weinig zin om dat te doen. Maar er zijn een heleboel die spreken over de toekomst, de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt. Maar kennen de tegenwoordige waarheid niet en begrijpen van die toekomende waarheid dus ook niks. Ze begrijpen niet hoe het op ons aansluit namelijk. En andersom, men kent wel de wet enzovoorts, maar men begrijpt de tegenwoordige waarheid niet. En dus per definitie blijft men leven onder de dingen die men wel kent, dat is de wet namelijk. Zo gaat het. En sommigen zien zelfs kans om de vervulling van de profetieën te laten aansluiten bij wat er in het verleden allemaal gebeurd is. In de dagen van de eerste komst van Christus en slaan gewoon onze hele tegenwoordige bedeling over. Alsof we gewoon niks doen, alleen maar wachten of God niks doet. De klok, alles heeft stilgezet. Hè? Zo weet je wel, Tita Tovenaar. Maar goed, dat is wat langer geleden dan. Hè? Alles staat stil en dan, ja, later gaat het pas weer verder. Nee, God volvoert ook een werk in onze tegenwoordige tijd. En de waarheid daaromtrent is tegenwoordige waarheid. Die heeft alles van doen met onze roeping en verkiezing uit vers 10. En als er geen ontwikkeling zou zitten in ons leven, in plan Gods, dan zouden we ook niet kunnen struikelen. Dan staat immers alles stil. Maar men kan wel struikelen, het staat niet stil, het gaat door. Wij dienen te weten, wij dienen te kennen de tegenwoordige waarheid. Hetzelfde zegt de apostel natuurlijk op andere schriftplaatsen. Ik haast me altijd om meteen Romeinen 12 te noemen, want dat ligt bij mij bovenop de stapel altijd. Hè. Waar staat dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend offer, omdat we nou eenmaal deel hebben aan het priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek. Ik zei niet hoge priesterschap. Voor de veiligheid, zei ik. Gewoon priesterschap, hè? We zijn in ieder geval priesters naar de ordening van Melchizedek. Wij stellen net als de Heer zelf ons lichaam tot een levend goden welbehagelijk offer. Met als resultaat dat we veranderd worden in ons denken. En met als resultaat dat we de goede en welbehagelijke wil van God zouden verstaan. Lees het maar na daar. En daarna wordt er pas gesproken over de praktische levenswandel. Want als we de goede en welbehagelijke en volkomen wil van God niet kennen. Kortom, als we de tegenwoordige waarheid niet kennen, hoe zouden wij actief voor God kunnen leven, überhaupt. Hè? Dat is volstrekt onmogelijk. En ik denk dat de tegenstander juist daarom de ogen vaak verblindt voor de tegenwoordige waarheid. Want als hem dat lukt, dan maakt hij het de gelovigen meteen onmogelijk om in onze bedeling te leven tot heerlijkheid van Christus. En tot heerlijkheid des Vaders, zoals het dan heet in Romeinen 6. En daarom is het de apostel Petrus die ons vermaant. Hij zegt, je weet het wel, maar niettemin, ik breng het je toch in herinnering. Hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik weet niet of u dat wel eens gemerkt hebt. Ik heb het vaak gemerkt dat mensen inderdaad de tegenwoordige waarheid kennen en na verloop van tijd blijken ze het gewoon vergeten te zijn. Houden ze met totaal andere dingen bezig enzovoorts. Ik ken de tegenwoordige waarheid niet meer. Ik ken de meest essentiële, voor de hand liggende, vooraanstaande heilsfeiten niet meer. Kennen hun eigen positie niet meer, gaan zelfs twijfelen aan hun eigen zaligheid. Zelfs dat komt allemaal voor. Omdat ze het kwijtraken. En dat is wat de apostel zegt. Ik breng het in herinnering, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En zegt in vers 13, ik acht het recht te zijn, zolang ik er nog ben, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Hetzelfde woord vermaning, hè? In herinnering brengen. Hij zegt dus inderdaad dat hij dat recht acht dat hij dat doet. Zolang als hij leeft, hier nog, dat hij de gelovigen deze dingen in herinnering brengt. Waarna hij zegt in vers 14, alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zal zijn, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft, of aan mij dus, heeft geopenbaard. Petrus weet dus dat hij niet al te lang zal leven. In de praktijk zou je nog wel een poosje leven, daar gaat het niet om. Maar Peters was geconfronteerd door de heer zelf al met zijn eigen einde, zijn eigen dood. Hier beneden, u begrijpt wat ik bedoel, uiteraard, is geen enkel probleem. Maar Peters zegt, maar zolang ik er nog ben, zal ik jullie deze tegenwoordige waarheid voorhouden. Opdat je versterkt mag worden in het geloof en opdat gij nimmer meer zult struikelen. En dat zegt hij dan ook vers 15. Want hoewel, vers 14, hoewel hij weet dat hij niet lang zal leven, zegt hij, vers 15, doch ik zal ook naastigheid doen bij elke gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. En dat betekent gewoon dat hij af en toe een brief schrijft. Zodat als zijn uitgang geweest is, als hij gestorven zal zijn, zal ik maar zeggen, dat dan ook daarna wij van deze dingen gedachtenis mogen hebben. En niet alleen leren wij dus deze dingen van Paulus, maar zelfs van Petrus. En de apostel is daartoe goed gemotiveerd. Dat zegt hij in vers 16. Hij zegt, want we zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Dan zeg ik het zo toonloos als het mij maar mogelijk is. Hè? Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Maar als ik het een beetje meer op toon lees, zegt hij natuurlijk, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. En dan vraag je ogenblikkelijk, wie dan wel? Toch? Nou, vele anderen wel. Het wijst natuurlijk naar hoofdstuk 2 vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Die hebben zich bediend niet van het woord van God, maar van kunstig verdichte fabelen. Dat is eigenaardig genoeg. Valse profeten, valse profetieën komen meestal tot ons, of dikwijls moet ik zeggen, tot ons in de vorm van kunstig verdichte fabelen. Dan heb ik het nog niet eens alleen over Nostradamus. He? Alles op rijm en in dichtvorm en ze wordt keurig in elkaar gestoken, zodat het lezen alleen al een probleem oplevert. Kunstig verdichte fabelen. Maar Peter zegt, wel, die zijn wij niet nagevolgd. Wij zijn wat anders nagevolgd. Wij hebben namelijk zijn heerlijkheid aanschouwd. Er staat erin nog steeds in hetzelfde vers, vers 16. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En daarna zegt hij, maar we hebben ook zijn stem gehoord. De stem die zei, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En daar is niks kunstig verdichte fabel aan. Waar de apostel over spreekt, is dat zoveel dingen tot ons komen in de vorm van kunstelijk verdichte fabelen. Of zal ik de andere uitdrukking gebruiken? Het komt tot ons in de vorm van, makkelijk is zo'n Bijbel, als je brillen begeeft, je ogen dus. In de vorm van gemaakte woorden. Want dat is wat hij noemde, ik meen in hoofdstuk 2, ja vers 3. Zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. Gemaakte woorden wil zeggen dat de woorden zorgvuldig zijn gekozen en gearrangeerd, dat het betoog zorgvuldig is opgebouwd, didactisch, volkomen verantwoord, maar inhoudelijk absoluut niet. Dat wil zeggen, het valt in de categorie die ik altijd noem, de categorie vrome verhalen. Dus dat is ook al een vorm van kunstig verdichten. Dat is een alliteratie min of meer, als je het vlug zegt. Vrome verhalen. Dat wil zeggen, een mooi betoog, goed in elkaar gestoken. Waarom doet men dat? Nou, even onderling, zonder dat ik op iemand kritiek heb of wat dan ook. Waarom zet men een mooi verhaal in elkaar? Überhaupt, waarom doet men dat? Ja, om het acceptabel te maken en om te voorkomen dat er iemand een spel tussen kan krijgen. En als je het dan nog echt doet in de vorm van dichtkunst, dan kan je daar helemaal geen spel tussen krijgen, want anders rijmt het niet meer. Toch? Dat is om het geheel sterk te maken. En ook om het makkelijk in het geheugen te kunnen opbergen. Noem maar het eerste regel van een gedicht, of van een lied uit de bundel van Jan de Heer bedoel ik, en dan komen de andere regels min of meer vanzelf wel boven. Dat is gewoon omdat het op rijm is, hè? Ik hou van jou, rijmt nog helemaal altijd op. Waar rijmt het ook weer op? Nou ja, goed. De tweede regel ken je dan al, hè? Dat bedoel ik maar, hè? Kunstig verdichte fabelen. Wel, Petrus is zich er ongetwijfeld van bewust dat hij wat dat betreft, wat kunstig verdichte fabelen betreft, of kunstige verdichting zelfs betreft, dat hij dan tekort schiet en het in ieder geval moet afleggen tegen de apostel Paulus. Dat op zijn minst. En vermoedelijk tegen Johannes ook, om nog maar eens iemand te noemen. Ja. Maar hij heeft het ook niet echt nodig. Want als het de waarheid is, dan kan men er ook geen spel tussen krijgen. Dat hoeft ook niet verdedigd te worden, niet echt tenminste. Zeker niet als het Gods waarheid is, natuurlijk. En dat is het hele punt. Hij zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Kunstelijk verdichte fabelen worden nagevolgd in elk geval door de Grieken. Heel de oude Griekse literatuur is kunstig verdicht. Op rijm, dan wel op versvoet. Maar dat hoef ik nou allemaal niet uit te leggen, maar dat is nu helemaal kunstig in elkaar gestoken. Op een andere manier geldt dat zeker ook voor de Joodse traditie. Is kunstig in elkaar gestoken. En later geldt het helaas ook voor de zogenaamde christelijke traditie. Want het is ook in elkaar gestoken. Kunstig gearrangeerd. Heel knap. Ik zeg toch dat het kunstig is? Geen woord, geen kwaad woord erover. Nee, ik meen dat ook echt. Het is kunstig in elkaar gezet. Maar de vraag is of wanneer wij iets kunstig in elkaar zetten, of het dan nog het woord van God is. Ik heb wel eens vaker gezegd, ik ben blij dat ik geen preek kan maken. Dan ben ik gedwongen me aan de schrift te houden. Tenminste, dat is zo mijn filosofie. Dat is niet bewuste keuze, dus gewoon, ik kan dat nou eenmaal niet, iets in elkaar zetten. Iets leeft, je kunt ervan spreken, of je maakt het dood door het te arrangeren. Dan kun je het nog alleen nog voorlezen. Nou goed, dat hoef ik gelukkig niet te doen. Maar waar het maar om gaat, is dat het risico van kunstige verdichting, zelfs van het maken van een eenvoudige preek, dat risico daarvan is dat daar het woord Gods buitengesloten wordt, ter wille van de constructie. Ter wille van het betoog. Zie? Dat is het probleem. Het probleem, nou ik het er toch over heb, het probleem van een theologische opleiding is ook dat alles netjes gerangschikt is op onderwerp en op artikelnummer, zal ik maar zeggen. Dat is alsof je het magazijn loopt, hè. Op artikelnummer, sub zoveel altijd, hè. A.A.B.C. En dan met voetnoten. En als dat klaar is, krijg je er niks meer tussen, want waar past het dan nog tussen? Je moet het in zijn geheel nemen of dan in zijn geheel verwerpen, omdat het één structuur is. Dat is het punt. Maar Peter zegt, dat is niet wat wij zijn nagevolgd. Het is trouwens wat Paulus zegt in andere woorden in 1 Korinthe 2, waar hij zegt, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden. Uitdrukkelijk niet. Omdat je die uitnemende woorden ook bij anderen wel kunt vinden, als het moet, met een andere inhoud. Maar uitnemendheid van woorden, daar kun je overal terecht, eigenlijk. Zeker bij mensen die de waarheid niet kennen, dikwijls. Hij zegt, maar ik heb dat gedaan omdat u geloofd zou zijn door geest en door kracht. De kracht Gods namelijk. En dat is waar het werkelijk om gaat en dat is wat Petrus hier ook naar voren brengt. Hij zegt, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst, zie je wel, geen uitnemendheid van woorden, zoals in 1 Korinthe 2 Paulus zegt, maar met kracht. En hier staat precies hetzelfde. Geen kunstelijk verdichte fabelen, maar de kracht. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hoe dan wel? Nou, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. En het ene plaatje, het ene beeld wat hen voorgehouden is ooit door de Heer zelf, dat zegt veel meer dan vele woorden, dan kunstelijk verdichte fabelen. In ieder geval bij Petrus. Want Petrus zegt, we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, en dan vers 17. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat wil zeggen, Petrus en de zijnen zagen wat. Ze zijn aanschouwers geweest van de majesteit van Christus. Maar wat hij daarna eerst vermeldt is dat hij een stem gehoord heeft. Het woord Gods namelijk. Het woord Gods wat over de Heer Jezus zei. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En daarna zegt hij wanneer hij die stem gehoord heeft en wat er toen te zien viel. Dat is vers 18. Deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar in mijn Bijbel staat onder vers 17 een verwijzing naar Matthäus 3, vers 17 en naar Matthäus 17, vers 5. Wat mij betreft mag je die eerste doorstrepen, want toen klonk die stem ook wel, maar dat was ter gelegenheid van dat de Heer oprees, terstond opklom uit het water van de doop. Dat was Matthäus 3, vers 17. Maar Matthäus 17, vers 5 was inderdaad ter gelegenheid van de verheerlijking op de bergen. Daar klonk diezelfde stem. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En let erop dat Petrus inderdaad niet verwijst naar de doop van de Heer Jezus. Want er viel verder niet zoveel aan te zien. Niks opmerkelijks tenminste. Er viel genoeg te zien, maar niet in het oog springend, maar wel ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg, waar hij en de zijnen de Heer hebben gezien inderdaad in veranderde en verheerlijkte gedaante. Hetzelfde geldt in mijn Bijbel voor de verwijzingen naar Matthäus 1 vers 11 en, of nee, Marcus 1 vers 11 en Marcus 9 vers 7. Marcus 1 vers 11 is weer over de doop, die hoort er dus niet bij, maar Marcus 9 vers 7 gaat inderdaad over de verheerlijking op de berg. En daarna hetzelfde verhaal nog een keer in Lucas, hè? Lucas 3 vers 22 gaat weer over de doop. Maar Lucas 9 vers 35 weer over de verheerlijking op de berg. Daar gaat het om. Toen werd deze stem gehoord. En ik zeg dat met zoveel nadruk, opdat wij niet zouden beweren dat de apostel Petrus helemaal niets weet over onze tegenwoordige bedeling, maar alleen zou spreken over zijn wederkomst straks in de toekomst. Als dat zo was, zou hij hier verwezen hebben naar de doop van de Heer Jezus, waarbij hij uit de wateren opstond, terstond, staat er ook uitdrukkelijk in Matthäus 3, een beeld van de opstanding van Christus immers, waarbij die stem gehoord werd, deze is mijn geliefde zoon. Dat is dan een uitspraak over de Heer die uit de dood, niet alleen uit de doop, maar uit de dood zou opstaan. Maar dat is niet wat Petrus aanhaalt. Petrus haalt aan de verheerlijking op de berg. Dat wil zeggen, een verheerlijking niet op het aardse niveau, als uitbeelding van zijn wederkomst, maar een verheerlijking op de berg, als uitdrukking van zijn tegenwoordige verheerlijkte positie in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte. Los daarvan moet ik u zeggen dat de geschiedenis van de verheerlijking op de berg zo zonder meer een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Dat blijkt uit het verband duidelijk genoeg. Eén argument daarbij wil ik wel aanhalen. Dat is het argument uit Marcus 9, waarbij de Heer tot zijn discipelen zei dat zij over deze dingen die ze gezien hadden niet mochten spreken totdat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Matthäus staat ook zoiets, geloof ik, Lucas weet ik niet, uit het hoofd, maar doet er ook niet toe. Maar de Heer heeft toen inderdaad gezegd dat zij er niet over mochten spreken totdat hij uit de doden zou zijn opgestaan. En dat is natuurlijk omdat de dingen die zij gezien hadden uitdrukking geven aan tegenwoordige waarheid die verborgen zou moeten blijven tot na de opstanding van Christus. Waarheid dus die verborgen zou moeten blijven, omdat het spreekt over onze bedeling, de bedeling der verborgenheid. En dat is wat Petrus dus ook hier naar voren brengt. Hij zegt geen kunstig verdichte fabelen, of zoals Paulus zou zeggen, geen uitnemendheid van woorden of menselijke wijsheid, maar in tegendeel kracht. Een kracht die ontleend wordt aan wat Petrus zelf gezien had. Daar was hij getuige van. Hetzelfde wordt later trouwens ook, ja later, een paar bladzijden verder, ook door Johannes gezegd in 1 Johannes 1. Hetgeen wij aanschouwd hebben, dat verkondigen wij u. 1 Johannes 1 is dat, de eerste vers. Hetgeen wij aanschouwd hebben, gezien hebben, getast hebben van het woord des levens. Dat is wat wij u verkondigen. En Petrus zegt hier hetzelfde. Maar wat hij aanschouwd heeft, was de geliefde zoon van God, in welke God zijn welbehagen heeft. Daar gaat het om. Wat Petrus gezien heeft, was inderdaad de zoon van God in verheerlijkte gedaante. Het was natuurlijk prematuur, want het greep vooruit op zijn opstanding en hemelvaart. En dat is tegenwoordige waarheid. De tegenwoordige waarheid heeft alles van doen met de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond als koning, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Dat is tegenwoordige waarheid. En vervolgens, tegenwoordige waarheid is dat we tot hem zouden naderen om van hem genade te ontvangen en barmhartigheid en om geholpen te worden te bekwame tijd. Hebreeën 4 dan maar voor het gemak. Nee, dat kan ik ook citeren uit andere brieven.
Maar in Hebreeën wordt het allemaal zo fraai samengevat, denk ik altijd, hè? Goed. Dus inderdaad, Peter zegt, vers 16 nog steeds, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Maar wat hij predikt, waarover gaat dat? Dat staat in de tussenzin die ik tot nog toe steeds heb overgeslagen. Het gaat over de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. En lees dat nou niet verkeerd, hè? Natuurlijk, het gaat over de kracht van de Heer Jezus Christus. Maar welke kracht is dat ook alweer? Ja, de kracht uit Efeze 1. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En een paar versen verder staat, en u heeft hem medelevend gemaakt en met hem gezet in de hemel. Dat is inmiddels wel Efeze 2. Die kracht is dat. Nou, dat is de kracht wat Petrus hierover heeft. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd als we u bekendgemaakt hebben de kracht van onze Heer Jezus Christus. Welke kracht? De kracht van zijn opstanding en hemelvaart. Die kracht die zo groot is dat wij als gelovigen met hem uit de dood zijn opgestaan en met hem gezet zijn in de hemel. En dan nog even verder. Er staat niet alleen kracht, er staat de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar die vindt u ook meteen terug in Efeze 1 en Efeze 2. Vanwege de tijd zoek ik dat niet allemaal op. Maar ja, je hoort het toch uit het hoofd te kennen, denk ik altijd, hè? Maar er staat dan dat er gesproken wordt over de werking der sterkte zijn, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood is opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid. Een kracht, een macht, een naam. De heerschappij staat er nog, ik kan de volgorde nooit onthouden. Hè? Overheid, heerschappij, kracht, macht en alle naam die genaamd wordt. En dan, niet alleen in deze eeuw, vertaald met wereld helaas. Maar goed, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. En het punt is dat bij de opstanding en hemelvaart, kortom bij de verheerlijking van Christus, die toekomende eeuw begonnen is. En dus de toekomst van onze Heer Jezus Christus, in die zin althans, is aangevangen. Voor zover toekomst letterlijk is, dat wat later zou komen, later tot stand zou komen, is dat tot stand gekomen. Dus de vervulling van zijn, van de beloften die aan hem gedaan zijn. Het gaat om de krachten van de toekomende eeuw, maar dat is de term uit Paulus. En in de Hebreeënbrief wordt gezegd dat wij die krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben. Daar staat ook bij dat je er vanaf kunt vallen. En ik hoop dat dat niet op ons van toepassing is, hè? Maar die krachten de toekomende eeuw, die zijn er namelijk al. Let er wel op. Het punt is dat ik de term toekomst hier in vers 16 niet apart bespreek, hè? Daar staat namelijk niet apart. Daar staat niet als we bekendgemaakt hebben de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Er staat als u bekendgemaakt hebt de kracht en toekomst. Zodat je de woorden bij elkaar op moet tellen. Het gaat om de kracht van het nieuwe verbond. De kracht die openbaar zal worden samen met de verheerlijkte Christus. Dat is waar het om gaat. Het is niet voor niks eigenlijk een gewone hendiad is. Hè? De kracht en toekomst. Als ik me niks van het Grieks aantrek, maar gewoon even op Nederlands inga, dan staat er dat wij u bekendgemaakt hebben de toekomende kracht van onze Heer Jezus Christus. Maar het was die kracht die beloofd was. En die inmiddels inderdaad werkt. Bovendien, als dit niet de verklaring van de uitdrukking zou zijn, dan valt de hele uitdrukking buiten zijn verband. Want de apostel heeft het immers over de tegenwoordige waarheid. En de toekomst en kracht van onze Heer Jezus Christus, of kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus in vers 16, die hij bekendgemaakt heeft, moet uiteraard hetzelfde zijn als het bekendmaken van de tegenwoordige waarheid uit vers 12. En het vermanen, versterken van de tegenwoordige waarheid nog steeds uit vers 12. Daar gaat het om. Waar de apostel Paulus dus, of waar de apostel Petrus dus over spreekt, is inderdaad over de tegenwoordige dingen. De tegenwoordige kracht van Christus. Niet zozeer in verband met zijn wederkomst, in de zin van zijn verschijning op aarde, de toekomst, maar in de zin van onze verbondenheid met hem nu, als eerstelingen van het nieuwe verbond, en in verband met de hemelse roeping en erfenis. Het is die kracht, ongetwijfeld, waarover gesproken wordt. En het is die kracht ook, waarvan de apostel Petrus de uitwerking heeft gezien, toen hij de Heer Jezus in verheerlijkte gedaante gezien heeft op die berg der verheerlijking. Dat was een voorafschaduwing van zijn tegenwoordige positie. We staan in vers 18, hè. Deze stem hebben wij gehoord als ze van de hemel gebracht is geweest. Bovendien, ik wijs er nog maar op dat de uitspraak deze is mijn geliefde zoon niet in verband gebracht moet worden in de eerste plaats met de wederkomst van Christus, maar in verband met zijn opstanding uiteraard. Dus niet met het eind van onze bedeling, maar in de eerste plaats met het begin van onze bedeling. Ja, als u nou goed luistert wat ik zeg, dan heb je natuurlijk ook gehoord dat ik nu zei dat het niet alleen in het begin van onze bedeling op Christus van toepassing is, maar aan het eind van onze bedeling is die uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, wel degelijk van toepassing op heel de gemeente die straks de Heer tegemoet zal gaan in de lucht. Natuurlijk, maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Maar ik mag het niet uitsluiten, dus ik zeg netjes, de uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, wordt in verband gebracht niet met de wederkomst van Christus, de aanvang van een volgende bedeling dus, en de opname van de gemeente, maar het wordt in verband gebracht met de opstanding van Christus uiteraard. Dus het begin van onze bedeling zijn opstanding en hemelvaart. Dat is tegenwoordig en waarheid, daar leven wij namelijk uit. En deze stem, zegt Petrus, hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest. De stem uit de hemel. Maar het punt is dat de roeping waar het om gaat in vers 10, roeping en verkiezing, is nou eenmaal een hemelse roeping. Nee, dat was Hebreeën 3. Daarom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig geworden zijt, aanmerkt onze hoge priester en apostel onze belijdenis. Staat daar. Mijn 3 vers 1, als ik me goed herinner. Een hemelse roeping deelachtig geworden. Dat is een term die Petrus niet gebruikt, dat heb ik al vaker gezegd. Daar komt omdat de brief van Petrus in zijn geheel net zo goed na de opname van de gemeente van toepassing gebracht wordt op de gelovigen die dan in de dagen van de verdrukking en wat er verder volgt zullen leven. Dat is nou eenmaal zo, vandaar dat hij de uitdrukking hemelse roeping nou eenmaal niet gebruikt. Niettemin, onze roeping is een hemelse roeping, net zo goed als dat de roeping van de Heer Jezus Christus zeker in onze dagen een hemelse roeping is. Een roeping niet alleen vanuit de hemel, maar een roeping ook nadrukkelijk na de hemel. Daar gaat het om. En de andere dingen, daar hebben we het een andere keer weer eens over. Maar het is een stem die van de hemel gebracht is geweest toen wij met hem op de heilige berg waren. Alsof het een heilige berg was, zeg. Maar de term staat er. Die term werd heilig omdat de Heer daar in verheerlijkte gedaante verscheen, uiteraard. En dat is omdat die berg bij die gelegenheid een beeld is van de hemel. En dat niet alleen, de berg is dan zelfs een beeld van de hemelse positie van de gelovigen in onze dagen. En aangezien dat een verborgenheid is voor de wereld, is dus de naam van de berg der verheerlijking onbekend. Precies, daarom weten we niet welke berg het was, staat niet in de Bijbel namelijk. Het is een verborgenheid. Dat is een ander argument waarom het een uitbeelding is van onze bedeling. Gewoon omdat het er niet bij staat. Dan moet het dat zijn, hè? Het is verborgen, ja. Maar goed, ook dat even terzijde. Petrus is gedwongen om het dan maar de heilige berg te noemen. Petrus zegt dus, wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Wij hebben niet een mooi praatje. Wij hebben geen ijdele filosofie, zoals de Colossenzen. Een ijdele verleiding, of hoe het maar heten mag, hè? Wij hebben geen kunstig verdichte fabelen. Wij hebben namelijk gezien. We zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, zoals Johannes het later ook zegt. En wij hebben bovendien die stem uit de hemel gehoord. En als dat alles was, was het wellicht nog niet zo geweldig veel. Maar we hebben nog meer. En dat is vers 19. Waar hij zegt, en wij hebben het profetisch woord. Dat niet alleen vast is, daar ging het immers over, vast zijn en vastgesteld worden in de roeping en verkiezing. En niet meer misstruikelen, hè. We hebben het profetisch woord dat vast is, natuurlijk, maar er staat zelfs, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Ik zeg altijd maar zo, onze positie kan nooit vaster zijn dan het woord waarop onze positie gebaseerd is. Een huis kan niet vaster zijn dan het fundament waarop het gebouwd is. Een ketting is niet sterker dan de zwakste schakel. En zo kan ik nog een poosje doorgaan. Hè. En het leven van de gelovige is nooit sterker dan zijn eigen kennis van Christus. Ik heb bijna gezegd van de schrift. Dat bedoelde ik ook natuurlijk. Maar bij mij is daar geen verschil tussen. In mijn gedachten. Bij sommigen wel, dan krijg ik altijd commentaar. Hè? Zeggen, dat is, bij jullie is het allemaal theoretisch letterzifterij enzovoort. Dat is het niet. Nee, het is kennis van Christus. En kennis van de kracht van zijn opstanding. Maar die kennis daarvan is fundamenteel, is primair moet ik eigenlijk zeggen, gefundeerd op de schriften. En waar men geen schriftkennis heeft, kan men ook niet een geestelijk leven ontwikkelen, uiteraard. En kan het leven ook niet vaststaan. En hoe vaster het woord Gods is in onze gedachten, want het woord Gods is vast, hè? Maar hoe vaster het woord Gods is in ons hart, want dat bedoel ik, in ons geloof zal ik maar zeggen, hoe vaster dat is, hoe vaster wij ook zullen staan. Want wij zijn daarop gebouwd. Of anders gezegd, het woord getuigt van Christus en Christus is het fundament waarop wij staan. Goed. Nou, we hebben het profetisch woord. Behalve dat getuigenis van Petrus over wat hij gezien en gehoord heeft en zelfs getast heeft, zoals Johannes het zou zeggen in 1 Johannes 1, een paar bladzijden verder. Behalve dat, zegt hij, wij hebben het profetisch woord. Dat is dus geen kunstig verdichte fabel, zoals sommigen denken. Nee, sommigen geven commentaar op de oud-testamentische profetieën en spreken dan in plaats van over de profeet, over de dichter. Of de redacteur of iets dergelijks. Iemand die die woorden kunstig aaneengevlochten heeft. Een beetje onbenullig hebben ze dat even bovendien schijnbaar gedaan. Want wij kunnen meteen eruit halen wat wel woord van God is, wat niet woord van God is. Wat woord is van de redacteur en wat woorden zijn die je van een ander gestolen heeft zonder auteursrechten te betalen. Hè? Laat de Buma het niet merken. Of Stemra in dit geval. Nou goed, het is toch, zo zit dat. Dus zo kunstig hebben ze het dan ook weer niet gedaan. Of hoe kunstig zij het ook gedaan hebben, wij zijn in staat om het weer te ontrafelen. Vind ik ook altijd aardig. Het hoogste menselijk kunnen in onze dagen is ontrafelen, is uiteenhalen. Toch? Een menselijk lichaam bouwen kan niemand het uit elkaar snijden, wel. Dus soms kan dat nuttig zijn, dat geef ik meteen toe. Ja, natuurlijk, soms kan dat nuttig zijn, maar niet in een... Als ik het zo zeg, klinkt het toch wat twijfelachtig. Hè? Maar zo is het ook. Hè? Moderne kunst ook. Heb je wel eens gezien? Dat is moderne kunst gezien. Waarom lachen jullie nou? Hè? Dat is bloedserieus. Een mooi beeld, een mooie constructie, een mooie schilderij. Maar er gaat altijd wel een kras of scheur doorheen of een haal doorheen of zo. Het is altijd geschonden. Het is altijd wat verkeerd aan. Het moet kapot. Dat is wat men doet. Maar goed. Kunstelijk verdichte fabelen kun je uiteenrafelen. Wij hebben het woord Gods. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Als je wil kun je het uit elkaar knippen. Sommigen doen dat ook overigens. Maar dan komt het dat ze er inderdaad op de verkeerde wijze mee omgaan. En ik geloof dat dat in het algemeen gesproken, want ik wil wel een gaatje openhouden, een ontsnappingsclausule. Maar ik geloof dat het in het algemeen gebeurt te kwade trouw. Dat het met opzet gebeurt. Dat men wel degelijk met opzet de schrift uiteenrafelt, bronnen splitst, of ik noem maar even wat, iets aardigs. Hè. Data verandert, namen van schrijvers verandert. En ook de strekking van de inhoud van het boek zelf, voor zover men er ooit nog aan toekomt, die verandert men ook. Ik geloof dat het te kwade trouw gebeurt, maar het is in ieder geval een verkeerde methode. Laten we dat dan vaststellen. Wij hebben een profetisch woord. Profetisch woord. Wat is het profetisch woord in de dagen van Petrus? Het is gewoon het Oude Testament. Dat we de profeten eertijds, voortijds moet ik eigenlijk zeggen, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben. Hebreeën 1, vers 1. Dat hebben we ook. Nee, wij hebben ook het Nieuwe Testament, het Nieuw Testamentische geschriften, maar Petrus had dat niet. Die droeg daaraan bij, dat is weer een ander verhaal. Maar Petrus zegt, waarvan we spreken is wat wij gezien hebben. Nou, Johannes zei het letterlijk zo, maar Petrus hier dus ook. Wat wij gezien hebben en wat wij gehoord hebben. En verder hebben wij het profetisch woord. Dat zijn dus de oud-testamentische geschriften. En bedenk dan dat het een moeilijke zaak is, want de apostel Petrus heeft het echt heus nog steeds over tegenwoordige waarheid. En zegt dan, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En dat kan hij alleen maar zeggen als hij ervan overtuigd is dat de tegenwoordige waarheid gevonden wordt. Ik zei niet geopenbaard wordt. Gevonden wordt, dan wel kan worden uiteraard, in de oud-testamentische schriften. En als hij daarvan overtuigd is, betekent het dat hij tegenwoordige waarheid in die oud-testamentische schriften, dus in de profeten, gevonden heeft. Nou ja, dat zei je ook hoor in 1 Petrus, zijn eerste Petrusbrief, 1 Petrus 1. Waar hij zei dat de profeten onderzochten over de tijd van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dan zeggen we ongelukkig, ik zeg het ongelukkig, bedoel ik 1 Petrus 1 vers 10 en 11 en zo, waar de apostel zegt dat de profeten hun eigen profetie onderzochten, en hij zegt dat zelfs die profeten toen daaruit tegenwoordige waarheid gedestilleerd hebben, want, zegt hij, hen is bekendgemaakt dat zij geprofeteerd hebben van de zaligheid die aan ons geschied is. Aan hen is dat bekend geworden. Betekent dat de oud-testamentische profetieën wel degelijk spreken, enigerwijze, spreken over onze tegenwoordige bedeling. Ik zeg uitdrukkelijk niet dat ze die tegenwoordige waarheid openbaren, maar ik zeg dat er heel wat in gezegd wordt wat rechtstreeks van toepassing is op onze bedeling, en we kunnen dat daar ook gewoon in terugvinden. En dat het zo is, is duidelijk genoeg, dat als de apostel Petrus zijn Efezebrief schrijft, en die gaat toch helemaal over tegenwoordige waarheid, baseert hij zich daarbij uitdrukkelijk op verschillende uitspraken. In elk geval in het Oude Testament. En nog sterker als de schrijver van de Hebreeënbrief de tegenwoordige waarheid bespreekt over de dagen sinds de opstanding en hemelvaart van Christus en voorafgaande aan het moment dat hij ten andere malen zal verschijnen. Ik citeer met opzet uit Hebreeën 10. Hè. Als de Hebreeënbrief daarover spreekt, dan gebeurt het uiteraard compleet in zijn geheel op basis van het Oude Testament. Wat daarin verklaard wordt. Hè. In de Hebreeënbrief worden die uitspraken met de wet, profeten verklaard en toegepast op onze dagen. En dat is wat Petrus hier ook zegt. Wij hebben, ook in verband met de tegenwoordige waarheid, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wat zouden wij dan hebben aan het profetisch woord als het niet over onze dagen ging? U denkt toch niet dat het profetisch woord alleen maar gaat over gebeurtenissen na onze dagen? Zo van dat profetisch woord gaat pas over de wederkomst en zo. Nee, het profetisch woord spreekt over de komst van de Messias. En al wat daarmee samenhangt. En over zijn koninkrijk. En dus over de openbaring van zijn koninkrijk. Maar de verborgenheden van zijn koninkrijk worden er ook in verborgen. In die profetieën. En als het niet zo is, heeft het geen zin te zeggen, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Want wat hebben we daar vandaag aan? Nee, het gaat juist om vandaag. Maar lees maar verder. Wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En daar geeft hij zelfs uitgebreid commentaar op. Namelijk, hij zegt, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Moet ik altijd meteen aan Hebreeën 2 denken. Waar in Hebreeën 1 eerst gezegd wordt dat Christus is opgewekt uit de dood, gezeten aan de rechterhand Gods enzovoorts, ver boven de engelen, ver boven alle overheid en macht, net als in Efeze 1. En dan wordt het uitgebreid toegelicht uit het Oude Testament, waar het allemaal al staat, dat de Zoon van God geplaatst zal worden boven de engelen. Ik weet niet of je het in het hoofd hebt zo, hè. De tweede helft van Hebreeën 1 gaat over niks anders dan over psalmen, profeten die zeggen dat de Messias boven de engelen uitermate verhoogde positie zou innemen enzovoorts. En dan begint hoofdstuk 2 ongeveer met de woorden, hoe zullen wij, dat wij daarop acht zouden moeten geven op die woorden, dat we niet te enige tijd zouden doorvloeien, dan loopt alles weer in elkaar en is het weer één grote brei waar je niet wijs uit wordt, hè. En dan staat er, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht hebben? Dus acht hebben op, of want dat is de uitdrukking 350 jaar geleden. Het is tegenwoordig acht geven. Maar dat doe je zo. Hè? Maar goed, laat maar zitten. Maar acht hebben op, dat wil zeggen aandacht, achting, aandacht en eerbewijs. Beide tegelijk, die horen bij elkaar. Aandacht, concentratie en eerbewijs hebben voor de profetisch woord. En daarmee voor die zaligheid. Ja, die zaligheid, de grote zaligheid uit Hebreeën 2 dus. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht hebben? Nou, hier staat dus, we hebben profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. U veronderstelt toch dat die grote zaligheid gevonden wordt in dit profetisch woord. dat bedoel ik maar te zeggen, gevonden wordt. Niet wordt erin geopenbaard, dat is niet zo. Maar het wordt erin gevonden wanneer we erin zoeken. Daar gaat het om. En de wijze waarop het zou moeten gebeuren wordt trouwens in het volgende vers genoemd. Dus daar ga ik nou nog niet op in. Ik lees eens verder. Gij doet wel indien je daarop acht hebt. En dan loopt de zin eigenlijk verder in de laatste drie woorden van dit vers. In uw harten. Er is wat discussie over. Maar als u het mij vraagt, is dat de juiste lezing? Gij doet wel indien je daarop acht hebt in uw harten. Ja, natuurlijk. In uw harten. Dat wil zeggen dat je die gelooft. Je met je hart gelooft immers in wat het profetisch woord zegt. En wat het profetisch woord zegt gaat over de openbaring van het koninkrijk. Maar dat komt pas in de toekomst. Maar ook spreekt het over de verborgenheden van het koninkrijk. En dat is nu tegenwoordige waarheid. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt in uw harten. En men zal erop acht hebben als op een licht. Want het profetisch woord is een licht. Nou komt dus de tussenzin, hè? Die ik net even overgeslagen heb. Gij doet wel indien gij daarop acht hebt in uw harten als op een licht, want het profetisch woord is licht. Hoezo licht? Nou ja, licht. Het schijnt in een duistere plaats, staat er. Als op een licht schijnend in een duistere plaats. Je zou zweren dat Petrus weer bij Johannes te leen is gegaan. Johannes die al sprak over hetgeen wij gezien en aanschouwd en ook gehoord hebben van het woord des levens. Maar Johannes ook, die altijd spreekt over dat de Heer Jezus Christus het licht der wereld was en als zodanig was en kwam in de wereld. Maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht en dus is het licht uit de wereld weer verdwenen, weg. Zodat de wereld in duisternis is achtergebleven. En wat staat hier? We hebben het profetisch woord waarop we acht zouden geven als op een licht schijnend in een duistere plaats. Want dat is het hele punt. Die duistere plaats is de wereld en is ons hart van nature. Het licht is weg, maar het licht wat ons overgebleven is, is inderdaad het licht van het profetisch woord. Let wel, natuurlijk zijn er die zeggen, nee, het licht is Christus en het is het licht van Gods geest, wat schijnt in onze harten, want het is 2 Korinthe 4 enzovoort. God die gezegd heeft, het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft onze harten geschenen enzovoort. Dat is natuurlijk ook zo, maar ook dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus wordt veroorzaakt door het woord Gods in het algemeen. Maar aangezien het Nieuwe Testament toch zonder meer gebaseerd is op het Oude Testament, kan je net zo goed zeggen, het komt uit het profetisch woord. Want wat het Nieuwe Testament ook leert, als de Messias, als de Christus niet degene is die in het Oude Testament en dus in het profetisch woord beloofd was, dan is het Nieuwe Testament compleet waardeloos. Dus het blijft zo, het licht komt echt uit het Oude Testament en dus uit wat Petrus verstaat onder het profetisch woord. Daarop zou men acht moeten geven. Nou goed, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En je doet wel indien je daarop acht hebt, als op een licht schijnend in de duistere plaats. Uit de uitdrukking in uw hart aan het eind van de zin kun je nog opmaken dat onder de duistere plaats wellicht ook verstaan zou kunnen worden onze harten. Dat is ook zo, van nature natuurlijk. Dan leg het allemaal weer naast 2 Korinthe 4. Hè. God heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Daar gaat het om, want tegenwoordige waarheid heeft volledig van doen met de heerlijkheid van Christus nu. Het is precies hetzelfde. Dat is het licht wat in onze harten schijnt. Licht over de verheerlijkte Christus. Dat is waar Petrus het ook over heeft, want wat zag hij op die berg uit het voorgaande vers? De verheerlijkte Christus. Ja, precies, daar gaat het over. En wat hij zegt is dat dus het profetische woord spreekt over een dergelijke verheerlijkte Christus. Dat kan niet missen, want wat Petrus zag op die berg, dat zag Jesaja ook ongeveer zo, hoor. Ik zag de Heer op een hoog en verheven troon. Lees maar eens na. Jesaja 6 enzovoorts. Verhoogde positie. Natuurlijk niet in detail hetzelfde, maar wat strekking betreft uiteraard wel. Nou goed, laat het maar even liggen. Profetisch woord schijnt als een licht in een duistere plaats. Dat is inderdaad in ons hart, hè. Dus we zouden daar met onze harten acht op hebben, opdat de profetisch woord als licht zou schijnen in onze harten, inderdaad. Zou schijnen als licht in een duistere plaats. En het profetisch woord zou het moeten doen totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat. Nou, het lijkt me duidelijk dat het dag aanlicht en de morgenster opgaan, dat dat dan te maken heeft kennelijk met de wederkomst van Christus. En dus met de openbaring van zijn koninkrijk. En de letterlijke toepassing van zoveel oud-testamentische profetieën over een ster die zou komen, zal ik maar zeggen, over licht wat in de wereld zou schijnen. Maar in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk wandelen wij door geloof en dus niet door aanschouwen. Nee, pas als de Heer zichtbaar weer verschijnt, kun je door aanschouwen wandelen, eventueel. Maar zolang het niet gebeurt, leven wij door geloof en niet door aanschouwen. Maar geloof is geloof uiteraard in wat God gesproken heeft, in het algemeen. En dus geloof in het profetisch woord, in het bijzonder. En nu is het nog duister in de wereld. En we leven in geloof, in verband met een God die schijnt in onze harten met het evangelie de heerlijkheid van Christus. En dat is noodzakelijk, zeker in afwachting van op het moment dat dat licht ook daadwerkelijk zal schijnen en verschijnen in de wereld als zodanig. Maar dat is de wederkomst van Christus. Dus zolang die wederkomst niet plaatsvindt, hebben we gewoon het profetisch woord. We hebben geen keus, zegt de apostel. Het is niet anders. Dus je kunt mij geloven naar wat ik gezegd heb, omdat ik heb gezien en gehoord, of anders hebben wij het profetisch woord dat zeer vast is. En dat schijnt inderdaad als licht in een duistere plaats. Maar hij zegt wel, gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Maar het eerste wat je daarbij moet weten, als je acht hebt op de profetieën, op het profetisch woord, het eerste wat je moet weten is dat geen profetie, geen enkele betekent dat, hè. Geen is niet één, laat ik het dan zo lezen. Want dit is wetende, dat niet één profetie der schrift is van eigen uitlegging. Daarmee is al gezegd wat er bedoeld wordt. Wat het niet is en wat het wel is, is beide al gezegd. Want er staat dat geen profetie der schrift. Er staat niet, dit is weten dat geen profetie is van eigen uitlegging. Had ook gekund, dan hadden we nou meteen verder moeten lezen om te zien wat hij daarover zeggen wil dan. Maar er staat, dit is wetende dat geen profetie der schrift. Let op wat er ook niet staat, er staat ook niet dat geen profetie der schriften. En als ik zeg, er staat niet profetie alleen, dan zou dat namelijk eventueel veronderstellen dat een profetie op zichzelf staat. Je hebt profetieën van die, of een profetie enkelvoud van die, en een profetie van die. En voor sommige profeten heb je zelfs meerdere profetieën. En die laten met het mesje werken, die zeggen, ja, je hebt Jesaja, maar heet die Primo? Jesaja, geloof wel, hè? Maar in ieder geval Deutero Jesaja, je kan het al bijna niet uitspreken, maar het hoeft ook niet. Want het bestaat ook niet. Maar je hebt Jesaja nummer 1 en Jesaja nummer 2. Want als ze allemaal hetzelfde heten, krijgen ze rugnummers, hè? Om ze uit elkaar te houden. En de toer is weer begonnen, daar komt het van. Nou goed, dat even terzijde. Men splitst dat weer op zo van, dat is heel wat anders. En je kan dat zijn twee verschillende dingen. En Primo Jesaja is heel wat anders dan Deutero Jesaja. En als je van een volgend stuk van Jesaja af wil, dan geef je er gewoon weer een ander rugnummer aan. Dan ben je er weer af. Zo gebeurt het ook. Ik doe er heel laconiek over. Want het is een eindeloze, ik bedoel dus ook doelloze weg. Die weg leidt namelijk nergens toe. Dat heeft ook geen enkele zin. Nee, wat staat hier? Dat geen profetie der schrift. Nog niet eens profetie der schriften. Want dan heb je altijd nog één schrift, twee schriften. Dan wel een heleboel schriften. Dan heb je nog verschillende bijbelboeken die op een of andere wijze toevallig samen in één band terecht zijn gekomen. Zoiets als het beste boek, weet u wel. Dat zijn er ook drie, geloof ik. Heb ik dat goed begrepen? He? En het is nog Reader's Digest, dus daar mag je altijd nog uitlezen wat je wil en de rest weglaten, is eigenlijk de gedachte. He? Ze hebben het voor je verzameld en wat onbelangrijk is, hebben ze er dan eruit gelaten. Maar er staat dat geen profetie der schrift. Want een profetie staat niet op zich. Maar het is ook niet zo dat je moet zeggen profetie der schriften. Zo van, er zijn een heleboel profetieën in de schriften. Nee, het is veel sterker dat geen profetie der schrift. Schrift is namelijk enkelvoud. Er is maar één schrift. Net zo goed als er maar één woord Gods is. Het is precies dezelfde betekenis. Mogen dan vele woorden zijn, tezamen vormen ze één woord in de zin van één boodschap. En er mogen dan vele schriften zijn, geschreven boeken zal ik maar zeggen, maar tezamen vormen ze één boek en dus één schrift. Het is wat de apostel Paulus zei aan Timotheus, die zei, al de schrift is van God ingegeven. Hij zei niet alle schriften. Maar al de schrift, dat betekent dat de schrift inderdaad één geheel is. Dat is precies waar het om gaat. De schrift is één geheel en als zodanig, als geheel, is het door God ingegeven. Dat het gebeurde voortijds veel malen op velerlei wijze. Dat doet er niks aan af dat het één en dezelfde boodschap is. Ja, dat het in afleveringen komt. Nou, en er zijn heel veel boeken die in afleveringen verschijnen. Toch? Dat is toch geen enkel probleem? Dat is met de schrift ook zo gebeurd, de schrift. Geen profetie der schrift is van eigen uit. Nee, profetie staat in de schrift. Dat is een bekende verhaal. En dat staat nu in het volgende vers. Dat is een bekende verhaal dat een schrift alleen, een schriftgedeelte bedoel ik in dit geval, dat een schriftgedeelte alleen verklaard kan en mag worden in samenhang met alle andere schriftgedeelten. Nou, dat is heel moeilijk. Want als alle andere schriftgedeelten, verondersteld in samenhang met heel de Bijbel, dat is moeilijk. Want wellicht hebben we heel de Bijbel dan niet in onze gedachten, in ons hoofd. Dat is natuurlijk zo. Maar dat is wel het ideaalbeeld wat ons voorgehouden wordt. Je kunt niet maar een schriftgedeelte nemen, eruit halen en los bespreken en een toepassing geven. Integendeel, het maakt deel uit van de Bijbel, het hoort erin te blijven. Kijk, zo staat het dus eigenlijk niet goed, hè. Ik ben een sparen voor een nieuwe. Nou ja, laten we zitten. Zo'n Bijbel valt ook wel eens uit elkaar. Maar sommigen doen dat tamelijk letterlijk zo, hè. Halen er gewoon wat uit. Mijn tekst vanavond is, en dan krijg je één tekst, ja, dan kun je inderdaad alle kanten mee op. Dan zegt men, je kunt met de Bijbel alle kanten op, maar dat is niet waar. Je kunt alleen met elke tekst uit de Bijbel alle kanten op, zolang je hem uit de Bijbel haalt. Maar zolang je hem erin laat staan, absoluut niet. En dat is het hele punt. En dat is wat de apostel zegt. Als je acht geeft op een profetisch woord, oké, maar er is één ding wat je eerst en vooral moet weten, les 1, dat geen profetie der schrift, betekent dus dat geen profetie die nu eenmaal deel uitmaakt van het totaal van het woord van God, is van eigen uitleg. En die eigen uitleg, die uitdrukking kan twee verschillende dingen omvatten. Dat maakt niks uit, er staat toch, het is niet van eigen uitleg, hè? Dus dat is makkelijk genoeg, maar het kan twee dingen eventueel betekenen. Eigen uitleg kan veronderstellen dat wij zelf er een eigen uitleg aangeven. Dat is wat in veel gevallen natuurlijk ook gebeurt. En het andere is dat eigen uitleg kan betekenen dat er een uitleg gegeven wordt alleen aan die profetie, zonder daarin andere profetieën of andere schriftgedeelten te betrekken. Dan krijgt hij een eigen, specifieke toepassing en betekenis, een uitleg. Dat is het verhaal. Dan gaat het niet toelichten, dat is allemaal theologie. Dat doen we immers niet aan. Maar dat is de gedachte. Maar wat er staat is domweg. Geen profetie is van eigen uitleg. Waarom niet? Omdat het ook geen eigen profetieën van mensen zijn. Als een profetie alleen maar een deel. Profetie van Daniel zeggen we dan, hè? Nou, laat ik er één nemen, Daniel 2, vooruit. Hè? Dan nemen we er één profetie, die van Daniel 2. Dat is niet een profetie van Daniel. Nee, zegt de theoloog, dat klopt. Dat was ook niet Daniel. Het was een figuur die honderden jaren later geleefd moet hebben, in de dagen van de Maccabeeën. Dan begin ik al te lachen, als ik het woord Maccabeeën. Nou goed. Iemand die achteraf geleefd heeft en gedaan heeft alsof hij van tevoren leefde en profetieën schreef over dingen die eigenlijk al lang gebeurd waren. Dat soort onzin krijg je dan. Maar dat bedoel ik uiteraard niet, hè. Het punt is, die profetie van Daniel 2 over dat beeld van Nebukadnezar, dat is niet van Daniel. De man heeft het op mogen schrijven. God heeft het aan hem bekendgemaakt, gedicteerd of hoe het maar heette. Maar God heeft het door hem bekendgemaakt. En zijn naam staat boven de verzameling van die profetieën daar. Maar daarom zijn er nog geen profetieën van Daniel. Wij gebruiken de naam alleen ter onderscheiding om het terug te kunnen vinden in de Bijbel. Dat is alles. En om ernaar te kunnen verwijzen. Ja. wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Daar heb je die naam voor nodig. Dus kan je het niet terugvinden. De Heer zei dit in Matteüs 24, hè? Verwezen naar Daniël. Nou goed, dan kun je het terugvinden. Maar dat is dan ook alles ook, want het is een profetie van God. Het is een onderdeel van het totaal van het woord Gods. En daarom kun je er niet een eigen uitleg aan geven, of een uitleg die je uit de inhoud van die profetie zelf alleen maar haalt. Dat gaat ook niet. Probeer het maar. Dan zou je er toch zelf wat bij moeten verzinnen. Maar dat is niet de bedoeling. Het past in het geheel van de Bijbel. En binnen dat geheel zou het zijn plaats moeten krijgen. Zijn verklaring. En dan is er maar één. Dat is makkelijk genoeg. En dat is wat hier staat. Gij doet wel als gij acht geeft op het profetisch woord. Enkelvoud. Gij doet wel als gij daarop acht hebt. Dit eerst wetende dat geen profetie. Enkelvoud. Der schrift. Enkelvoud. Het is namelijk één geheel. Is van eigen uitlegging. Let op, geen uitleggingen ook, hè? Ook niet meer fouten, enkelvoud. En waarom is dat zo? Want de profetie is voortijds niet. Ja, waarom dat zo vertaald weet ik ook niet. Bij mijn weten betekent dat gewoon nooit. Nooit. Voortijds niet betekent gewoon niet ooit. Want voortijds is ooit, hè? Toch? En niet erbij is dan nooit. Dus er staat gewoon, de profetie is nooit voortgebracht door de wil van een mens. Welke mens dan ook. Of de profetie is nooit voortgebracht door menselijke wil. Maar, ja, moet ik eigenlijk wat corrigeren, lastig genoeg. Maar dan staat er, maar mensen van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. En dan moet er nog achter van God. Dus nog een keer. Maar, en dan moet je de heilige doorstrepen. De heilige staat er nou twee keer in het vers, terwijl het in de grondtekst maar één keer staat. Er staat gewoon maar mensen. En dan Gods moet je doorstrepen, want dat moet staan aan het eind van het vers. Gods, namelijk van God. Er staat dus maar mensen van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken van God. Mensen zijn gedreven namelijk door de Heilige Geest en dus van God. Beide termen staan er in het vers. Het is gewoon hetzelfde. Mensen zijn gedreven geweest door de Heilige Geest en dus door God en hebben die woorden, dat profetisch woord, voortgebracht. Gesproken staat er, maar gesproken hoeft heus niet alleen te betekenen dat ze hardop gesproken hebben. Het kan ook heel goed betekenen dat ze woord hebben voortgebracht. Spreken is immers woord voortbrengen en dat kan ook heus schriftelijk. Maar waar het om gaat is dat er met nadruk staat van de Heilige Geest en van God. Dat is de oorsprong van alle profetieën. En omdat er één oorsprong is van alle profetieën, meervoud, is er dus samen één profetie. En omdat er één oorsprong is van alle schriften, is er dus samen één schrift. En dus heel de schrift. Daar kun je niks van missen. Dat is de gedachte. In de praktijk betekent het gewoon dat men moet, komt een vaste uitdrukking, men moet schrift met schrift vergelijken, dan wel profetie met profetie vergelijken, wat hetzelfde is. Men moet schriftgedeelten naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken, en wat in het ene schriftgedeelte niet duidelijk is, is in het andere wel duidelijk, en men legt dat over elkaar, men legt dat naast elkaar en kan de lijn volgen. Dat is het verhaal. Een eenvoudige wijze van deze afleveringen, verschillende afleveringen voortijds, veelmaal en op velerlei wijze. Het eenvoudige daarvan is dat men ze naast elkaar zou moeten leggen, met elkaar zou moeten vergelijken. Men krijgt maar één verhaal, één boodschap, één profetie, één schrift, één woord van God, enzovoorts. En waarom dat zo is? Ja, waarom zou het niet zo wezen? Het zijn 1200 bladzijden, mag het alsjeblieft in afleveringen? Je kunt het toch niet in één keer lezen? Dus de eenvoudigste verklaring, de andere is, geen enkele ongelovige, geen enkele ongeïnteresseerde zal de moeite nemen om schrift met schrift te vergelijken. Niemand die ongelovig is zal het geduld opbrengen om een bepaald schriftgedeelte als het ware in zijn gedachten en dus in zijn hart, eigenlijk, want dat is het, zijn geheugen, op te nemen om het daarna te vergelijken met een ander schriftgedeelte, welk dan ook maar. Dat is veel te ingewikkeld. Veel te lastig. Men doet dat niet. En omdat men dat niet wil doen, ontkent men vervolgens dat men het zou moeten doen. Men is er te lui voor, denk ik wel eens. Kost een deel van je leven. Je verdient er geen cent mee. Je kunt er niet mee aan de kost komen, zal ik maar zeggen. Hè? Maar het kost een belangrijk deel van je leven. Hè? Nou, niet alleen belangrijk aan tijd, maar belangrijk omdat het echt je leven is. Dat wat in je hart is, dat wat in je gedachten is. Hè? Maar men heeft het er niet voor over, men is er te lui voor of wat dan ook. Of men wil het niet opgeven. En daarom ontwikkelt men een filosofie van, nou ja, dit is van die en dat is van die profeet. Dat is van die datum, dat is van die datum. En dat zijn allemaal verschillende dingen. Dat moet je los van elkaar bestuderen. Zodat je als theoloog inderdaad gewoon een specialisme kiest. Net als de dokter. Ja? Je weet alleen iets van heel weinig. Nou ja, dat is een oude geloof ik, hè, die, hè? Specialisme is als je veel weet van weinig. De beste specialist weet dus alles van niets, inderdaad. Daar komt het op neer, onvermijdelijk. Dat is met de Bijbel ook zo. Zijn mensen weten er alles van, we hebben geen idee wat erin staat. Ik ben jaloers op dat ze er alles van weten, dat zal ik u wel vertellen. Maar ik weet liever wat erin staat. Hè? Goed. Nou, dit eerst weten dus dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is nooit voortgebracht door menselijke wil. Maar mensen, wel degelijk mensen, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken van God. En nou leg je de klemtoon goed, hè? Zo staat het, hè? Het is nooit voortgebracht door menselijke wil. Maar mensen van de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken, van God. Waarna er natuurlijk ook vastgesteld moet worden dat er anderen waren die ook gesproken hebben, maar niet van God. Maar wel deden alsof. En die zelfs delen van het woord van God gebruikten om hun eigen boodschap te ondersteunen, te onderbouwen. Kan heel goed. Nee, ik neem nogal. Ja, sorry dat ik dat nou zo zeg. Want als ik erover ga nadenken, dan durf ik nooit meer wat te zeggen. Dus ik vergeet het maar weer. Hè. Sommigen zeggen, ja, er staat toch in de Bijbel, bid voor de vrede van Jeruzalem, dus dat gaan we doen. Kun je makkelijk doen als je al die andere teksten niet gelezen hebt, maar staat dat je dat niet moet doen. Er zijn er veel meer namelijk. Ik heb ze eens met elkaar vergeleken. Er zijn er veel meer. Dan neem je er één uit. Dan zeg je, ja, God, er staat toch, God wil dus vrede voor Jeruzalem, wil dat wij erom bidden. Oh ja, niet voor dit Jeruzalem. Het gaat over een heel ander Jeruzalem. Jeruzalem in een andere tijd, waar dat gezegd wordt. Het is niet dit Jeruzalem. Dan heb je het weer. Dan ontstaat, bedoeld of niet, hè, maar ontstaat een verkeerde gedachte met betrekking tot de huidige positie van Jeruzalem en dus de huidige positie van de Joodse staat. Die zal geen vrede kennen. Nooit. Ja, Jeruzalem zal toch worden een lastige steen voor de volkeren om te tillen? Ja, dat is niet dit Jeruzalem. Dat is in Jeruzalem wat gebouwd wordt in de dagen van de wederkomst van Christus. Door Christus en onder zijn leiding. En door een gelovig volk. Het Jeruzalem van waaruit het koninkrijk gebouwd zal worden. Dat is niet dit Jeruzalem. Dat kan niet, want dit Jeruzalem wordt verwoest op het moment dat de Heer verschijnt op de Olijfberg. Dat staat in de Bijbel. Weet iedereen ook. Waarom men daar dan niet over praat, weet ik niet, maar het staat er. Iedereen weet dat. Dus je weet dat de Heer komt op de Olijfberg, weet je ook, dan mag je toch aannemen, weet je ook wat er twee versen eerder staat. In Zacharia 14. Dat Jeruzalem verwoest zal worden. Hoezo bidden voor de vrede van dit Jeruzalem? De Heer zegt dat Jeremia bidt niet voor die stad. Bid niet, want ik zal u niet horen. En zei het niet eenmaal, maar een keer of vier, vijf zeker. Hangt er vanaf wat je allemaal meetelt. Hij zei, bid maar voor de vrede van de stad waarin de Heer je gevankelijk heeft doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede hebben. Kun je beter bidden voor de vrede van Amsterdam. Met hetzelfde doel. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik kan het ook niet helpen. Dat is nou eenmaal zo. Men heeft niet echt het recht om één tekst uit de schrift te nemen en alle andere gewoon te laten staan. Want als je er een uitneemt en die hanteert en de rest gewoon in je Bijbel achterlaat, dan doe je precies hetzelfde als dat je één tekst uit je Bijbel haalt en weggooit. Dat is precies hetzelfde. Je kunt er niet een eigen uitleg aan geven. Je moet het zien in het complete verband van de schrift. Je moet dus inderdaad voorzichtig zijn in het omgaan met het woord van God. Het is duidelijk genoeg. De vraag is of wij een duidelijk beeld hebben van wat er gesproken wordt. We zouden daar voorzichtig mee moeten zijn. Dat is waar het om gaat, want dit is wat we eerst moeten weten, dat geen profetie is van eigen uitleg. En waar wel eigen uitleg komt, een uitleg van schriftgedeelte los van de rest van de Bijbel, daar verschijnen, 2 vers 1, valse profeten. Want er zijn valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Hoezo zijn ze vals? Gebruiken ze het woord van God niet? Nee, ze gebruiken een deel van het woord van God. Of zoals de Nederlandse uitdrukking luidt, elke ketter heeft zijn letter. Dat betekent, wat voor dwaalleer het ook is, men heeft er altijd een Bijbeltekst voor. 1. Ja, misschien soms wel 10, maar er staan er meer dan 10 in de Bijbel. Dat is het verhaal. En zo ontstaan valse profeten en wat hier genoemd wordt valse leraars. Die verderfelijke ketterijen, het woord staat er, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere die hen gekocht heeft, verloochenende en haastig verderf over zichzelf brengen. Het gaat over desastreuze gevolgen daarvan. Want waar men een deel van de schrift als het ware weggooit of buiten beschouwing laat, kan dat alleen maar nadelige gevolgen hebben. En dat is wat hier staat. En bovendien staat er, zij verloochenen de Heer die hen gekocht heeft. Want daar gaat het altijd om. Zodra men een deel van de Bijbel weggooit, heeft men een gebrekkige opvatting vervolgens van wie Christus is. Dat kan niet missen. En dus wordt de Heer daarmee verloochend. En het resultaat zal zijn dat het woord Gods, het profetisch woord in het algemeen, geen rol meer speelt in het hart van de gelovigen. Er staat vervolgens namelijk vers 2, velen zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En ze zullen door gierigheid met gemaakte woorden, daar hebben ze kunstig verdichte fabelen, met mooie preken, mooie praat. Hè? Nee, dat is ook stroop hoor, gemaakte woorden. Dan weet je toch, het is stroop. Kun je vliegen mee vangen, ja. Goed. Ja, zij zullen door gierigheid met gemaakte woorden van u een koopmanschap maken. Het wordt gewoon een bedrijf, betekent dat. In BV, bijzonder B trouwens. Besloten vernootschap, vooral bijzonder besloten. Nee, ik bedoel echt niemand in het bijzonder, maar zo gaat het altijd, hè. Dat is zoals een secte per definitie omschreven wordt, hè. Dat is een groep die zich afsnijdt, afsluit en zich inkapselt enzovoort als een geheimzinnig genootschap bij zomaar niet bij. Hè? Dat is het. En het kenmerk daarvan is altijd één leider, menselijke leider wel te verstaan, die onvoorwaardelijk gevolgd moet worden. Dan gaat het over valse profeten, valse leraren. Maar voor die ene leider is het gewoon zijn bedrijf. Staat hier. Maar je kan mooi praten. En als je goed kunt praten, dan kom je een heel eind met je bedrijf. De middenstanders in de zaal. Hè? Als je niet mooi kan praten, kan je ook niet mooi verkopen. Toch. Als je niet kunt verkopen, heb je geen bedrijf. Inkopen kan iedereen, zeg ik altijd. Maar, hè? Als er geen verkoop is, dan heeft het geen enkele zin. Nee, maar dat is wat hier staat. Men doet een deel van de Bijbel weg. Men haalt een paar teksten over en men kan er alles mee. Daar kun je goede winst mee doen. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Waar staat er over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. Dat wil zeggen, er komt sowieso toch een oordeel Gods over. Maar wij als gelovigen worden daarvoor gewaarschuwd. Wij zouden acht moeten geven. Nee, ik moet anders zeggen. Wij zouden versterkt moeten worden in tegenwoordige waarheid. Dat in de eerste plaats. En we zouden dus acht moeten geven op het profetisch woord. Want tegenwoordige waarheid moet sowieso op een of andere wijze gebaseerd zijn op het profetisch woord.